Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Koen Verbraak.
Mooi toch, hè? Hoe die beelden van Paleis Soestdijk het decor van je eigen jeugdherinneringen vormen. Je ziet koningin Juliana weer staan en je hoort de stem van Dick Paschier bij het passeren van fanfarekorps Sint-Cecilia uit Millingen aan de Rijn. En nu wordt het dus een hotel. Als ze maar wel een paar rhododendrons laten staan, zodat we tenminste nog ergens een plek hebben waar we nog eens een paar krentenmikken achter kunnen sodemieteren. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. Wat kunt u tot 12 uur van ons verwachten? Veel Engeland natuurlijk, dat spreekt voor zich. Maar we gaan ook praten over stadsparken. 250 jaar geleden werd het eerste stadspark in Nederland geopend, in Schiedam. En dat was nodig ook, want steden waren toen zo vervuild dat mensen hunkerden naar groen. En er komt morgen een boekje uit met onbekend werk van Martin Toonder. Nog voordat hij beroemd werd met Tom Poes en Heer Bommel, schreef hij een detectiveverhaal over speurneus Tim McNab. Destijds werd het verhaal niet goed genoeg bevonden om het uit te geven. Maar na 80 jaar kunnen Toner-fans alsnog hun hart ophalen. Toners kleinzoon komt er straks bij ons over vertellen. Maar eerst het nieuws van
What the country needs more than ever.
Vrijdag 9 juni.
Is certainty.
Premier May na de voor haar zo desastreus verlopen verkiezingen. Zekerheid wil ze de Britten bieden. Maar krijgen ze dat ook?
It's a bit of a mess.
It's a bit of a disaster, really.
And more uncertainty?
It's no good, is it, you know?
May houdt zich Oost-Indisch doof voor deze geluiden en gaat een regering vormen met de Noord-Ierse unionisten.
Our two parties have enjoyed a strong relationship over many years. And this gives me the confidence to believe that we will be able to work together.
De Democratische Unionistische Partij zal er zijn voor het hele Britse eiland, zo beloven ze plechtig.
The DUP will always strive for the best deal for Northern Ireland and its people. But equally, we want the best for all of the United Kingdom.
En hoe het verder moet met de Brexit, dat is onduidelijk. Maar May accepteert geen vertraging.
This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days.
President Trump heeft voor het eerst iets gezegd over de getuigenis van Comey. Hij beweert dat hij nooit aan de ontslagen FBI-directeur gevraagd heeft om het onderzoek naar oud-veiligheidsadviseur Flynn te stoppen.
I didn't say that.
So he lied about that.
Well, I didn't say that. I mean, I will tell you, I didn't say that. And there'd be nothing wrong if I did say it according to everybody that I've read today, but I did not say that.
Criminaliteit, prostitutie en 120 verwaarloosde kinderen. Camping Fort Oranje bij Rijsbergen is volgens het gemeentebestuur een crimineel dorp.
Wij vinden gewoon dat dit afgelopen moet zijn.
En dus kregen de bewoners te horen dat ze moeten vertrekken. De camping-eigenaar snapt daar niks van. Hij heeft veel gedaan om het leven op het kampeerterrein te verbeteren.
Opruimen van caravans, nieuwe wagens. Ja, als je zegt van het glijdt hier af, nee, dat is absoluut niet het geval.
Of de bewoners trouwens zonder slag of stoot zullen vertrekken, is ook maar de vraag.
Maar blijf godverdomme van de camping af. Die is van ons. En die blijft van ons.
Het Nederlands elftal heeft gedaan wat het moest doen. Luxemburg werd in de Kuip met grote cijfers verslagen.
Snel onschadelijk gemaakt door Hoed met de paas. Robben, nu dan. Ja, 1-0 Nederland.
Laatste via Depay en dat is schot.
Ja, Sneijder scoort. Wesley Sneijder.
Gaat op Nederland met Veldman met de paas. En Jansen komt er net niet bij. Bijna al op man, 3-0.
Rijmen met de voorzet, tweede paal. En dan komt de kopbal in de goal. Hoppa. Daar gaat hij hoog in de goal. Hij is safe met zijn penalty. Nederland, we hebben de 5. 5 is een prima afspiegeling van dit duel.
Dat was nieuws vandaag op Radio en TV.
Now let's get to work.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Marielle Hageman.
In de Telegraaf spreken een rechercheur en een officier van justitie over de vondst van de dode meisjes Romy en Savannah in het Pinksterweekend. Ze gaan in op de kritiek dat de politie zondag niet meedeed aan een zoektocht naar Savannah.
Volgens hen vroeg de deelname op dat moment te veel capaciteit. Ook zeggen ze dat sociale media in deze zaak een grote rol hebben gespeeld, zowel positief als negatief. Zo moesten ze reageren op meldingen over inzittenden van een zwarte auto die meisjes zouden aanranden, maar van een verband tussen beide delicten is niets gebleken.
Donderdag betreedt de Europese consument het Belwalhalla, schrijft het Financiële Dagblad. Eindelijk op vakantie zonder dat de telecombedrijven roamingkosten in rekening mogen brengen. Maar de krant vraagt zich af of de belaanbieders de wegvallende inkomsten op een andere manier gaan aanvullen om de aandeelhouders tevreden te houden.
Sommige aanbieders verhogen per 1 juli de tarieven voor de pakketten met internet, tv en bellen. Maar de autoriteit Consumentenmarkt en de Consumentenbond ziet geen verband. De telecomaanbieders zelf zeggen dat de hogere prijzen komen door investeringen in nieuwe technologie.
In het AD een achtergrondverhaal over Yvonne Snitjer uit Alphen aan de Rijn, die al 2 weken in een cel in Libië zit. Vrienden, familie, het ministerie. Snitjer was volgens de krant door iedereen gewaarschuwd dat ze weg moest uit een van de gevaarlijkste landen van de wereld.
Haar omgeving omschrijft haar als een betrokken vrouw die verliefd werd op Libië en haar vrienden daar niet in de steek wilde laten. De 48-jarige vrouw hielp Libiërs met verschillende achtergronden hun oorlogstrauma's te verwerken.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in het AD dat de kwestie ingewikkeld is. De contacten met de nieuwe Libische regering zijn beperkt en de Nederlandse ambassade is gesloten. Snitjer heeft afgelopen week wel bezoek gehad in de gevangenis van een lokale medewerker. Maar daarover wil het ministerie niets kwijt.
In de Volkskrant het verhaal van snackbar Wendy's uit Goes, die dapper weerstand biedt aan die andere Wendy's. Een Amerikaanse hamburgerketen met wereldwijd 6500 restaurants in 30 landen.
De Zeeuwse snackbar-eigenaar met die ene vestiging weigert al 17 jaar te buigen voor het juridisch geweld van de fastfoodketen. Voor hem is het een principekwestie. Hij noemde zijn zaak in 1988 naar zijn jongste dochter en heeft de naam voor de Benelux geclaimd.
Binnenkort opent de Zeeuw een tweede vestiging van zijn snackbar op de Zeelandbrug in Zierikzee. En dan kunnen de Amerikanen hem ook niet meer aanvallen op het feit dat zijn Wendy's geen keten is.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
Thank you.
was Donald Fagan met New Frontier. Wie denkt dat premier May huilend in een hoekje zat vandaag, na de verkiezingsuitslag in Groot-Brittannië, heeft het mis. Ze gaat door als premier en wil met de Noord-Ierse DUP een regering gaan vormen. Wat zijn de gevolgen voor Engeland en wat voor partij is de DUP? En hoe kijken ze er eigenlijk in Brussel tegenaan? We beginnen in Engeland met Henk van Klaveren. Hij is campagnestrateeg en voormalig medewerker van de Liberal Democrats. Dag meneer van Klaveren.
Goedenavond.
Goedenavond. Is de schok van het nieuws al een beetje weggeëbd?
Nou, nog niet helemaal. We hebben een paar uur geleden nog de laatste naschok gehad in Kensington. Het laatste district waar de uitslag bekend werd, werd bekend dat Labour het gewonnen had. Nou, dat district is al conservatief sinds het jaar nul. En een van de rijkste districten in het land. En dat is dan nu toch voor Labour gegaan. De verbazingen blijven komen.
Ja, ondanks de verkiezingsuitslag, die gewoon slecht is voor May natuurlijk, is ze niet van plan om op te stappen. Hoe verklaart u dat?
Nou, dat zie je ook wel eigenlijk wel in haar eigen partij. Men heeft niet heel veel zin in nu nog meer onzekerheid, doordat zij zou opstappen en een nieuwe partijleider zou aangesteld moeten worden, een verkiezing zou moeten komen. Er is al genoeg onzekerheid, er is al genoeg uitstel geweest van het begin van de onderhandelingen over het uittreden uit de EU. En men gaat liever door. Nou, wat wel zo is, is dat er wel met verbazing wordt gekeken naar hoe voortvarend zij doorgaat.
En
het is toch wel, toen zij nadat ze een gesprek had met de koningin, deed zij een toespraak in Downing Street. En zonder dat ze eigenlijk maar enige kennis aangaf te hebben van dat de verkiezing eigenlijk niet zo gegaan was zoals ze gehoopt zou hebben, zei ze gewoon, nee, ik ga door, ik ga een regering opstellen, we gaan met de DUP gaan we in zee, het komt helemaal goed, we gaan zekerheid bieden. Terwijl een heel aantal mensen zeiden, hallo, er zijn een heel aantal van uw collega's die hun zetel hebben verloren, moeten die even niet ook genoemd worden en even begrip tonen voor het feit dat het voor een heel aantal mensen een behoorlijke schok is geweest wat er nu gebeurd is. En dat kwam uiteindelijk later op de middag deze dat nog wel, na heel veel kritiek, kwam nog wel een beetje een excuus. Maar daar wordt toch wel even heel veel met verbazing gekeken hoe zij met de takt van een olifant daar doorheen banjert.
En kun je ook merken dat de druk vanuit haar eigen partij nu toeneemt?
Ja, er is zeker druk op haar om te laten zien dat ze toch wel doorheeft dat de verkiezingen niet die grote gok die zij genomen heeft door die verkiezingen, die vervroegde verkiezingen uit te roepen, die is misgegaan. De druk is niet voor haar om op te stappen, maar de druk ligt vooral op haar leiderschapstijl. Zij houdt heel erg van een heel kleine groep mensen waar zij mee omgaat, een kleine groep adviseurs. En de twee belangrijkste daarvan is nu heel veel druk op om die te laten ontslaan. Dus en op die manier een beetje een offer te brengen en te laten zien, ja, ik heb begrepen dat jullie verandering willen zien in mijn leiderschapstijl. Dat gebeurt nog niet, maar die druk komt zeker eraan.
En ze hebben natuurlijk ook niet echt een alternatief voor haar, hè?
Nee, en dat is een groot probleem. Er is niet echt een alternatief. En sowieso, zoals ik al zei, dan zou er ook nog echt een verkiezing voor moeten komen voor wie haar over zou nemen in principe. En dat zou ook een paar weken kunnen duren. Dat betekent niet dat er wel niet aan de poten onder haar stoel gezaagd wordt. Zeker bijvoorbeeld ook het feit dat ze nu met de DUP in zee gaat. Jullie zullen het er zo meteen ook nog over hebben met een andere spreker. Maar de DUP is een hele aparte partij. En als je kijkt naar het hele orthodox-protestantse houding die ze hebben. Het is een soort partij als de SGP, maar dan vol met veel minder sympathieke mensen en die een harde lijn tegen abortus nemen, een harde lijn tegen homorechten trekken. Ze hebben in de jaren 80 nog een militaire tak proberen op te zetten. Toen het vredesproces echt op zijn dieptepunt was. Nou, dan zie je bijvoorbeeld de conservatieve partijleider in Schotland nu, Ruth Davidson, zelf in een lesbische relatie. Mm-hmm. Die zetten bijvoorbeeld op social media, op Twitter zetten zij een speech die zij gegeven heeft bij een Pride optocht in Belfast. Om te laten zien, ik ben het hier niet helemaal mee eens.
Wij gaan het straks nog uitvoerig over die DUP hebben. Maar heeft Labour-leider Corbyn zich eigenlijk nog laten zien? Hij riep gisteravond dat May moest opstappen. Hebben we nog iets van hem gehoord? Daarna?
Nee, eigenlijk niet. We hebben hem niet meer gezien. We hebben nog wel een collega van hem, John McDonnell, gezien vanochtend. Die zei dat de Labour een minderheidsregering zou kunnen gaan vormen. Daar hebben we verder eigenlijk op de dag ook niks meer van gehoord. Maar dat is ook wel een beetje in de stijl van Jeremy Corbyn. Hij houdt niet van dit soort politiek. En hij ziet hier niet echt de kans. Hij had de kans kunnen nemen om Labour echt in de in het midden van het debat te zetten hier. Mm-hmm. Terwijl de conservatieven in chaos ten onder gaan. Maar hij is waarschijnlijk gewoon naar zijn volkstuintje gegaan en is daar jam aan het maken. Want als er een open goal is waar hij voor weg kan lopen, dan doet hij dat.
Ja. Henk van Klaveren, dank u wel. Ik ga nu praten met Joost Augustijn. Meneer Augustijn, u was jarenlang universitair docent in Noord-Ierland. Hè? Goedenavond.
Ja, klopt.
May heeft dus aangekondigd dat ze wel met die DUP in zee wil gaan. Wat is dat eigenlijk voor partij? We hoorden al, het is een beetje een SGP, zei Henk van Klaveren.
Ja, er zit in ieder geval deel van de SGP, kun je er wel in zien. Inderdaad, het is een conservatieve partij die geleerd is met zeg maar, een harde lijn calvinistische partij of groepering. Maar het is best een ingewikkelde partij. Er zitten ook veel arbeiders in die zich een beetje verraden voelen door de moderne economische ontwikkelingen en die bij de DUP veiligheid zoeken. En het is natuurlijk ook een politieke partij. Het is een unionistische partij in de zin dat ze strijden tegen de IRA, zeg maar, tegen de nationalisten in Ierland.
Mm-hmm. En waarom zou die DUP een regering met die conservatieven willen vormen? Want wat hebben zij daaraan?
Nou ja, ze krijgen dan invloed. Er is momenteel ook een politieke crisis in Noord-Ierland gaande, want daar hebben ze zelf bestuur. Maar op dit moment waar je wil Sinn Féin, de I-partij van de voormalige IRA, die wil niet met hun regeren omdat er wat schandalen zijn geweest. Er moet druk uitgeoefend worden om dat zelfbestuur weer in stand te krijgen. En dat is, daar hebben ze de regering voor nodig. En Noord-Ierland is natuurlijk ook een beetje bang voor de effecten van de Brexit. Omdat de EU via landbouwsubsidies ook in Noord-Ierland heel belangrijk is. En dat zijn vooral de achterban van de DUP. Die gaan daar last van krijgen. Ze zijn er ook bang voor een harde grens tussen Zuid-Ierland en Noord-Ierland. Dat zal economisch niet goed voor ze zijn. Dus er zijn allerlei kwesties op het moment aan het spelen in Noord-Ierland die vragen eigenlijk dat de DUP invloed in Londen gaat krijgen. En dat hebben ze nu natuurlijk een uitgelezen kans voor. Ja. Zij maken de macht, of niet?
Ja. U noemde net een aantal punten waarop beide partijen nogal verschillen. Waar liggen ze nog meer uit elkaar? Welke vlakken?
Nou ja, het is natuurlijk aan de ene kant wat net al genoemd werd. Hè, de liberale agenda, de burgerrechten en dergelijke. Het is wat dat betreft een heel conservatieve partij. Hoewel dat ook in de conservatieve partij van Engeland ook best aanwezig is. Hè. Niet iedereen is zoals de leidster van de conservatieven in Schotland. Binnen de conservatieve partij in Engeland. Hè. Dus daar is best wel wat aansluiting te vinden. Mm. Maar sociaal-economisch is het eigenlijk meer een sociaal-democratische partij. Een partij die heel erg gelooft in staatsinterventie. In subsidies, in uitkeringen. Hè. Ze hebben bijvoorbeeld ten aanzien van het een van de faux pas van May was dat ze verklaarde dat oudere mensen die wat meer geld hadden moesten gaan meebetalen aan hun eigen zorgpremies en dergelijke. Daar heeft de DUP een veto over uitgesproken. Omdat zij heel erg, voor hun is het heel erg belangrijk om juist die steun voor arbeiders en kleine boeren in Noord-Ierland in stand te houden. Dus daar schelen ze ook heel duidelijk in. En er is natuurlijk de politieke kwestie in Noord-Ierland, die ik net al benoemde, met het politieke proces tussen de unionisten en de nationalisten.
Ja, ze zijn anti-homohuwelijken, anti-abortus. Wat vindt de achterban van de conservatieven daarvan, dat ze daar misschien mee gaan regeren?
Ja, nou ja, dat werd net ook al net genoemd. Hè. Deels ligt dat moeilijk. Zoals de conservatieven hebben ook een conservatieve achterban. Ze zijn niet voor niets conservatieven natuurlijk. Maar er zijn sinds Cameron natuurlijk ook een veel modernere, liberalere stroming in de conservatieve partij gekomen. Dus die hebben daar moeite mee. Maar wat eigenlijk gebeurd is dat de DUP, die al langer de grootste partij in Noord-Ierland is, mm-hmm. Die heeft afgedwongen dat dat soort dingen als het homohuwelijk niet in Noord-Ierland ingevoerd hoefde te worden. Dus ze hebben een uitzonderingspositie ten aanzien van dat soort rechten. Mm-hmm. En die zullen ze ook blijven bedingen. Dus de conservatieve partij zal daar niet heel blij mee zijn. Met in ieder geval niet de modernistische vleugel daarvan.
Hoe groot acht u de kans dat het tot een huwelijk komt tussen deze twee partijen?
Nou, dat is eigenlijk vrijwel zeker. Het is namelijk geen coalitie. Het is niet dat ze gaan praten over een gezamenlijk programma, hè, waar wij vrij goed in zijn in Nederland. De conservatieve partij gaat gewoon regeren. En de DUP heeft gezegd, we zullen jullie steunen. En als dat een keer niet zo is, dan vindt de conservatieve partij misschien wel elders steun. En waar het uiteindelijk om gaat, is als je de vertrouwenskwestie gaat stellen in het parlement, dan kan de conservatieve partij rekenen op de DUP. Ja. Dus als er bepaalde maatregelen zijn waar de DUP niet tevreden mee is, dan gaan ze daar gewoon tegenstemmen. Maar dat zal de regering niet ten val brengen.
Ja. Joost Augustijn, dank u wel. De onderhandelingen voor een Brexit beginnen binnenkort. Tom de Bruin, u bent voormalig ambassadeur bij de EU. Ook in Brussel hebben ze natuurlijk een dag gehad nu om aan het nieuws te wennen een beetje. Wat zijn tot nu toe de overheersende reacties?
Nou ja, vooral eentje natuurlijk in eerste instantie van verbazing. En vervolgens eentje van, ja, wat gaat er nu gebeuren? En in die zin denk ik wel dat May zich dat ook heel goed gerealiseerd heeft. En vandaar ook dat zij ja, eigenlijk meteen al vanochtend heeft gezegd, ik wil doorgaan, want ja, ik wil die onderhandelingen verder voeren. En zoals zojuist al gezegd werd, hè, als er een nieuwe leider zou moeten worden gekozen en dan er een nieuwe premier komen, dan zouden de onderhandelingen ook weer enorm vertraagd zijn. En ja, dat werd natuurlijk allemaal ook vanuit Brussel met argusogen gevolgd.
Ja, want ze wil al over 10 dagen beginnen met onderhandelen. Dat is natuurlijk heel snel. Vindt u dat verstandig?
Nou ja, die 19e juni dat de onderhandelingen zouden beginnen, hè, dat was afgesproken nog voor dat deze uitslag bekend werd. Ik denk wel dat het verstandig is, al was het maar omdat als ze voor het eerst bij elkaar komen, ga je toch eens eerst even een beetje aftasten. En wat ook heel erg belangrijk is, is dat de onderhandelingen zullen in eerste instantie vooral gaan over wat ik maar noem de boedelscheiding. Die ja. gaan nog niet over de nieuwe relatie met de Europese Unie. En het zal met name dat tweede deel ook zijn wat heel erg moeilijk zal worden. Zeker ook omdat Theresa May nu moet rekenen op de steun van die Noord-Ierse partij. Ja. Omdat zoals juist al gezegd werd, voor die Noord-Ierse partij is het heel erg belangrijk dat de grenzen met de Ierse Republiek, met Ierland, dat die open blijven. Maar ook, en dat is ook heel erg belangrijk, dat de grenzen met het Verenigd Koninkrijk open blijven. Want één van de mogelijkheden in een deal, in een zogenaamde hard Brexit deal, is dat er een speciale status zou zijn gekomen voor Noord-Ierland. En dat willen die unionisten absoluut niet. Die willen echt een hele nauwe band met het Verenigd Koninkrijk houden.
Dus dat maakt het voor mij ook lastiger om aan die harde Brexit vast te houden.
Exact, dat zal het voor haar heel erg moeilijk maken, want zij zal moeten laveren tussen aan de ene kant die hele belangrijke wens en ik denk straks ook eis van de DUP, en aan de andere kant de hardliners binnen haar eigen partij die zullen aansturen op een harde Brexit. Want we moeten ons geen illusies maken. Als May onder druk van de DUP richting een zachte, een soft Brexit zou gaan, dan komen de conservatieven voor een aantal hele, hele moeilijke beslissingen te staan. Want zo'n zachte Brexit zou bijvoorbeeld betekenen dat de Britten moeten accepteren dat een vrij verkeer van personen zal komen. Nou, een van de grote thema's tijdens de verkiezingen en tijdens het referendum over de Brexit was nu juist de immigratie. Een ander punt wat heel erg moeilijk ligt in het Verenigd Koninkrijk is dat bij een soft Brexit zullen ook de Britten mee moeten betalen aan de Europese begroting. Ze zullen dan ook de rechtsmacht van het Europese Hof van Justitie moeten erkennen. Nou, dat zijn allemaal onderwerpen die in de conservatieve partijen, en zeker de wat hardliners, buitengewoon moeilijk liggen.
Ja. Zou het nou ook zo kunnen zijn dat al deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat er helemaal geen Brexit komt?
Nou, wat vooral ook een gevaar kan zijn, is dat er geen overeenkomst komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. En dat zou echt met name voor het VK desastreus zijn. Want zonder overeenkomst valt de guillotine na 2 jaar onderhandelen en gaat het Verenigd Koninkrijk automatisch uit de Europese Unie.
Maar zonder dat ze iets daaruit hebben kunnen halen?
Zonder dat ze er iets uit hebben kunnen halen. En dat is echt een soort zwaard van Damocles wat altijd boven die onderhandelingen hangt. Ja. Meneer, en kijk, ik zie niet, ik zie niet in dat er nu een ontwikkeling zou zijn waarbij Theresa May zou zeggen, nou, het wordt me allemaal toch een beetje te gecompliceerd. Ik zie maar af van die Brexit.
Ze moet door.
Zij moet door. Zij heeft op dit moment geen enkele andere keuze dan deze weg te vervolgen.
Ja. Meneer De Bruin, dank u wel voor uw uitleg.
Geen dank.
Darkness comes. Don't be afraid, we both feel numb. And the fog will bury our thoughts, my dear. And they will never know that we were here. So who are you waiting for?
Waiting for you, Avec. Het oudste stadspark in Nederland bestaat 250 jaar. En dat wordt morgen gevierd in Schiedam. Daar opende in 1767 Stadspark De Plantage. Goedenavond, Huib Sneep.
Goedenavond.
U bent tuin- en landschapsarchitect, kenner van bomen en stadsparken. We hebben het over eind 18e eeuw. Waardoor ontstonden toen opeens stadsparken?
U moet zich voorstellen, veel steden in Nederland en daarbuiten waren toen nog ommuurde middeleeuwse steden. Dus heel dicht bebouwd en dus echt ook begrensd door een muur. En ja, door de ontwikkeling kreeg toen een heleboel steden kregen de mogelijkheid om buiten de stad te gaan groeien. Wat we nu in enorme mate gezien hebben over in de wereld begon toen.
Ja. Maar u was aan het vertellen waarom toen die stadsparken ontstonden.
Ja, dat kwam omdat die steden ook vaak sterk vervuild waren.
Ja.
Wij klagen tegenwoordig over luchtvervuiling en in Azië zien we dat meer nog dan hier. Maar dat was toen ook aan de orde van de dag. Dus door het stoken van kolen en turf, door het lozen van ongezuiverd afvalwater, waren die steden die stonken, die waren vol met smog. Er was echt een hele ongezonde sfeer.
Het klinkt bijna alsof het toen erger was dan nu.
Ik denk dat dat ook zo is, ja.
Ja?
Ja, ja. Ja, zeker. De stad Schiedam had als bijnaam Zwart Nazareth.
Oh,
dat
echt
is niet
waar?
Van niks. Ja.
En van waar dat zwarte kan me niets bij voorstellen, maar waarom Nazareth dan?
Ja, ik denk dat dat Nazareth dan was, van volgens mij vanuit de Bijbelse tekst van... Ja. Kan er uit Nazareth iets goeds voorkomen uit de tijd van Jezus. Dus zo van, nou, dat is wel echt een geruchtje van niks en het is ook nog zwart.
Ja. Hoe zag dat eerste stadspark eruit in Schiedam?
Dat was toen nog naar de norm van die tijd een klassiek barokpark. Dus u moet zich voorstellen in de stijl van bijvoorbeeld Versailles. Dus haagjes, mooie broderieën, strakke lijnen, assen... dus echt.
Dus er werd echt werk van gemaakt.
Jazeker. En dat moest er ook allemaal zeer strak bij leggen. Dus de natuur moest in die tijd ook echt beheerst worden. Hè. Dus alles moest naar de hand van de mens gemaakt en onderhouden worden. De natuur mocht echt niet wild zijn.
Nee. En Schiedam was echt een voorloper, dus?
Zeker. Ja. En dan heb je het dus over dat het dus een publiek toegankelijk park was. Wat dus echt gemaakt werd. Ontworpen werd, aangelegd werd, waar de stad dus veel geld in stak om zijn burgers de kans te geven om dus in een relatief schone omgeving zich te vertreden. In die tijd ging je niet op een grasveld liggen, laat staan dat je daar ging barbecuen. Je was dan heel mooi aangekleed en liep met vrouwen en kinderen en met een wandelstok en groette zo voorzichtig iedereen die voorbij kwam. En zo ja, bracht je dan een paar uur in de middag door.
Ja, maar dus het was natuur in de stad die heel erg vervuild was, maar ook alweer sterk in natuur die in strakke paden en banen werd geleid.
Ja, nou, dat is heel filosofisch, maar de natuur zoals wij die zien is ook in onze tijd onze eigen denklijn weerspiegelen wij in de natuur. En dat was ook toen zo.
Ja. En grote steden als Amsterdam en Utrecht kwamen dus pas na Schiedam.
Ja, dat klopt. Ja, Schiedam is ook een heel oude stad. Hè. Schiedam had al stadsrechten in 1275. Toen was Rotterdam nog een dorpje, om even een nabije buurt te noemen.
En iedereen mocht erin. De hele stad was welkom.
Ja, zeker. Dat was, het was echt een openbaar publiek park. Zij het dat in die tijd zo'n park altijd een hek had. En dat hek dat sloot 's avonds bij zeg maar zonsondergang. 'S Nachts was het dus onmogelijk in zo'n park te komen.
En je moest je ook netjes aan de regels houden. Je mocht niet overal lopen, toch?
Sterker nog, overal had je nog randjes langs het gras. Lage hekjes en bordjes verboden zich op het gazon te begeven. Ja.
Echt waar?
Ja, ja.
En hield men zich keurig aan?
Ja, want er liep natuurlijk ook gewoon een veldwachter daar. En die waarschuwde misschien één keer en daarna sloeg hij gelijk.
Dus sloeg hij erop los?
Dat hoorden wij die tijd ook. Hè?
Ah, ja.
Die vertegenwoordigde het gezag en dat mocht je natuurlijk niet tegen ingaan.
Dus het begon in Schiedam. En welke stad volgde toen?
Dat is niet helemaal zeker. Er zijn diverse steden die ook zeggen, wij hebben oude parken. Maar ik denk dat het Utrecht was. Mm-hmm. Maar het is niet helemaal zeker. Dat is niet herachterhaald.
Wat vindt u nou als tuinarchitect het meest geslaagde stadspark van Nederland?
Nou, dit park in Schiedam.
Ja? Komt misschien ook omdat u er tegenover woont, hè? Dus geheel objectief bent u niet.
Dat hoeft ook niet altijd, maar ik zie in ieder geval twee dingen vanuit het vakgebied.
Ja.
Twee belangrijke dingen die ik niet in andere parken zo expliciet zie.
Wat vindt u dan?
Om te beginnen een heel groot sortiment. Dit stadspark, de Plantage, is een relatief klein park. Mm-hmm. Het is maar enkele hectare groot. En toch staan er 70 verschillende boomsoorten. Als je het vanuit het oogpunt van biodiversiteit bekijkt, wat tegenwoordig een belangrijk woord is, dan is dit park dus uitzonderlijk, gezien zijn kleine oppervlakte en zijn groot aantal soorten. Ja. En het tweede aspect, en dat zie je ook bij weinig parken in Nederland, dat de huizen allemaal met de voorkant naar het park gericht staan. Dat heeft bijvoorbeeld het Wilhelminapark in Utrecht ook, maar neem het Vondelpark in Amsterdam, dat grenst alleen maar aan achtertuinen. En dat betekent dat als je bij avond en bij nacht een heel ander gevoel hebt in een park waar je bij achtertuinen zit, denk je nou, dit is een beetje onherbergzaam 's nachts. Kijk je vanuit de woonhuizen direct op het park, dan heb je, dat zie je hier ook, lopen
sociale
ook mensen
controle.
's nachts gewoon. Ja, rustig door het park. Ja.
Is het morgen een groot feest in het park tegenover u, Schiedam?
Zeker, zeker. Dat is zeker een groot feest. En het is het eerste onderdeel van het jubileumjaar. Want op 2 september hebben we ook nog een nacht van het park. Nou, we zeiden net over de sociale controle. Dus dit park leent zich ook heel goed voor een prachtig feest op 2 september. En dat heet specifiek de nacht van het park. En morgen is het dus vooral overdag.
Ja, meneer Sneep, ik wens u een hele mooie dag morgen in Schiedam in het park.
Hartelijk dank. En laat iedereen komen kijken.
Heel goed. Dan iets heel anders. Op en rond het station van Eindhoven is veel politie aanwezig vanavond. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Ik ga daarover praten met Michiel Bosgra van de lokale omroep Studio 040 in Eindhoven. Dag Michiel, weet jij meer?
Ja, wat we inmiddels weten, dat is dat er kennelijk voldoende serieuze dreiging was rondom het concert van Guus Meeuwis in het Philipsstadion, waar vanavond de tweede concertavond was. Via het politiesysteem P2000 is er daarom heel wat extra politie opgeroepen. Oorspronkelijk eerst richting een hoofdkantoor, maar die zijn daarna naar de stad gekomen. Onze verslaggevers die zijn ook in de omgeving van het station en het Philipsstadion. Er zijn daar agenten met kogelvrije vesten gezien. De verslaggever heeft een agent aangesproken en die had het ook over terreurdreiging. Er is een arrestatieteam ter plaatse geweest. Er is verder niks gebeurd. Naar verluid is het concert van Guus Meeuwis nog een half uur langer doorgegaan. Waarschijnlijk toch om de mensen rustig vast te houden. En terwijl er via social media allerlei berichten doorcijpelden over dat er wat aan de hand zouden zijn. Ja. Dat mensen al het stadion aan het verlaten waren.
En hoe is de situatie nu, Michiel?
Nou, het stadion, het concert is inmiddels afgelopen. De bezoekers stromen nu weg uit het stadion en verspreiden zich richting het station en richting de parkeerterreinen en de stad in. En er is verder niets gebeurd.
Merk je ook iets van paniek?
Nee, het is allemaal heel rustig gelopen. En de mensen die uit het stadion komen, begrijp ik van een collega die ze daar gesproken heeft, is dat er bij sommige mensen wel wat doorcijpelde. Dus van, hey, is er bij jullie wat aan de hand? Terwijl de mensen daar gewoon alleen een prachtig concert gezien hebben.
Ja, nou, ik dank je in elk geval voor je toelichting. Mocht er nieuws zijn, dan schakelen we nog naar jou. Dank je wel.
Prima. One by one, stars appear. The light of the day is no longer here. Stars disappear, the sky grows brighter every minute of the sunrise. Wake the world with a brand new morning. Say hello to another fine morning. Got my face in the running water, making my life so much brighter now. Moon shines bright, asleep in my bed. Like so many people, got a big day ahead of me. Wake the world with a brand new morning. Say hello to another fine morning. Wouldn't miss it for all of its glory. I'll be there when you're calling me. One by one, stars appear, the light of the day.
Het waren de Beach Boys met Wake the World. Komende zondag gaat de bevolking van Puerto Rico voor de 5e keer in 50 jaar naar de stembus voor een referendum over telkens weer dezelfde vraag. Wat moet de status worden van het eiland? Moet de huidige band met de Verenigde Staten worden versterkt en het eiland dus de 51ste staat worden? Of moet Puerto Rico als zelfstandig land verder, onafhankelijk van de Verenigde Staten? Daar ga ik over praten met Antonio Carmona Baez, docent sociale wetenschappen aan de Universiteit van Puerto Rico en momenteel op bezoek in België. En met Roosmarijn Hufte. Zij is hoogleraar Caribische studies aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Hufte, wat is de huidige band van Puerto Rico met de Verenigde Staten? Horen ze nou bij Amerika of niet?
Tja, dat is een beetje de vraag nu. Dus wat het officieel is, is de Free Associated State. En daar hoor je het al in. Ze zijn vrij, maar ook verbonden. En het is dus een hele hybride vorm. Het is geen zelfstandige staat, maar het is ook niet een wat wij vroeger een kolonie zouden noemen. En het belangrijkste is dat de inwoners van Puerto Rico zijn Amerikaanse staatsburgers.
Dus ze vallen onder Washington?
Ja en nee. Ze kunnen dus wel vrij bijvoorbeeld de Verenigde Staten inreizen, wat belangrijk is, migratie. Ze kunnen dus zo de Verenigde Staten in. En om een voorbeeld te geven van de hybriditeit. Ze mogen wel stemmen in de voorverkiezingen van de Verenigde Staten, maar niet voor de president.
En wat is de gedachte daarachter?
Nou, omdat Puerto Rico is in 1898 in Amerikaanse handen gevallen toen Spanje helemaal elkaar viel als koloniale macht. En toen wist de Verenigde Staten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moesten. En vonden het een vrij achterlijk Caribisch-Spaanstalig land. En hebben toen gedacht van nou, we geven die mensen in ieder geval Amerikaanse staatsburgerschap. Maar verder is er nooit zo over nagedacht van hoe dat nou verder moest.
Dus het is een soort hybride situatie?
Het is een hele hybride situatie, ja, die je in de Cariben wel meer hebt.
Oh ja. En wat willen ze nou zelf eigenlijk? Willen ze zelfstandiger worden of willen ze de 51ste staat van Amerika worden?
Dat is in die referenda tot nu toe is dat eigenlijk een beetje 50-50 gebleven. En niet tussen zelfstandigheid en 51ste staat, maar tussen 51ste staat en de status quo. Dus die zelfstandigheid heeft tot nu toe nog niet zo heel veel stemmen opgeleverd.
Nee, maar ze houden nu voor de 5e keer een referendum. Hè? Waarom komen ze er maar niet uit?
Nou, dat komt omdat, waarschijnlijk ook omdat die referenda zo close zijn, dat er niet echt een meerderheid voor één optie is. Maar het komt ook omdat de Verenigde Staten het eigenlijk helemaal niet zoveel interesseert. Puerto Rico is voor hun niet zo'n heel belangrijk issue. En wat de Verenigde Staten in ieder geval niet willen is een 51ste staat. Dat willen ze niet.
En wat willen ze wel?
Nou, ik denk dat de Verenigde Staten het misschien wel willen laten zoals het is, of anders zelfstandig. Ik weet niet of ze daar helemaal voor zijn. Ik denk dat ze dan toch nog een vinger in de pap willen houden.
Dus voor de Amerikanen is het helemaal geen grote kwestie?
Nee.
Nee? Meneer Baez, u bent docent sociale wetenschappen aan de Universiteit van Puerto Rico. U bent momenteel in België. Kunt u mij horen?
Ja.
Hoe moet dat nu eigenlijk met stemmen komende zondag als u in België zit?
Ja, ik ga persoonlijk niet meedoen. Ik ga met de meerderheid van Puerto Ricanen meedoen op boycott van het referendum.
U gaat boycotten? Zondag.
Ja.
Waarom?
Ja, en dat gaat de meerderheid van Puerto Ricanen doen. Ja, het probleem is met de laatste referenda van 67 tot 2012. Het probleem is dat het referendum is niet bindend voor het volk van Puerto Rico. En ja, dus het heeft weinig. Er is weinig macht om mee te doen met de stemmen. En dat hebben we gezien ook in 1998. Toen wij niet 4, maar 5 verschillende kozen hadden. En een van de kozen was none of the above. En de meerderheid van de Puerto Ricanen hebben gestemd voor none of the above. Ja. In 2012 hadden wij een tweedelig referendum. En de eerste deel was status quo ja of nee. En de tweede deel was de opties van onafhankelijkheid, staat, 51 staat worden of status quo. Nou, de meerderheid van de mensen in de eerste deel hebben voor nee tegen de status quo. Hmm. En niet meededen, maar ze deden niet mee op de tweede deel. Dus het probleem met het referendum voor zondag is de volgende. De oorspronkelijke idee en de titel van deze referendum, of van dit referendum, is referendum voor decolonisatie. En dus de oorspronkelijke idee was twee keuzes. Of onafhankelijkheid, of 51ste staat van de Verenigde Staten te worden. Maar dan in april, dat was in januari, maar dan in april kregen wij van Washington te horen dat wij moeten de territoriale status quo hebben in deze referendum. En dus de meerderheid van Puerto Ricanen vindt het gewoon beledigen, dus na 118 jaar koloniale status, dat wij moeten ook dat keus van koloniale status in het referendum hebben.
Ja, maar u bedoelt ook dat de Verenigde Staten niet op een behoorlijke manier met u omgaan?
Nee. Ze zijn heel onduidelijk over wat ze willen met Puerto Rico. Ik denk dat de Verenigde Staten, ze zijn blij met de status quo, waar de multinationals kunnen opereren op het eiland zonder belasting te betalen.
Ja, en omgekeerd, hè, welke voordelen haalt Puerto Rico er uit die verbintenis met de Verenigde Staten?
Nou ja, voordelen. We kunnen praten over Amerikaanse burgerschap. Hè? Dus met alle rights and privileges die je krijgt met de Amerikaanse. Maar voor het land, voor het economie, weinig. Ik zie heel weinig voordelen daarvoor.
Ja, nou, maar volgens mij is Puerto Rico wel heel erg afhankelijk van de steun van de VS, de financiële steun.
Nou, als je kijkt, de meerderheid van die federal transfers, dus de geld dat we krijgen van de Verenigde Staten, dat betalen wij zelf. Dat is Medicaid, Medicare, pensioenen van federale jobs. Dat is, ik kan wel zeggen dat we afhankelijk zijn. Maar als je kijkt hoeveel geld gaat vanuit Puerto Rico, dat is 30 miljard per jaar in winst zonder belasting te betalen. Dat is meer dan dubbel dan wat wij krijgen van de Verenigde Staten.
Mevrouw Hufte, Puerto Rico hoort bij de Verenigde Staten, maar heeft ook een eigen regering. Hè? Dat lijkt een beetje op de constructie die Nederland heeft met de Antillen. Zijn die situaties te vergelijken?
Ja, die zijn inderdaad te vergelijken. En het wat hier heel duidelijk speelt is ook voor de Verenigde Staten, en dat geldt ook voor Nederland, zijn die eilanden eigenlijk niet zo heel belangrijk. Maar wat die metropolen beslissen, dat is op die eilanden superbelangrijk. En dat wordt vaak vergeten.
Ja.
Want dat bepaalt hun hele leven.
Zondag is dat referendum. Wat verwacht u van de uitslag?
Ik heb geen idee, want het ligt echt ook aan die absentee vote of mensen die niet gaan stemmen, zoals meneer Bijes. En ik denk dat dat een hele grote. De opiniepeiling zegt nu dat het heel onduidelijk is.
Gelijkspel. En u, meneer Bijes, wat denkt u dat het zondag wordt?
Ja, die annexatie. Want alleen maar die mensen die pro-annexatie zijn, gaat meedoen met die. Dus als er meer dan 40% van de bevolking meedoet, dan ben ik heel verbaasd.
Ja. Nou, ik dank u allebei hartelijk in elk geval.
Dank u.
Dank u wel.
Goedemorgen, jonge vriend. Het komt allemaal van de markies. Die kan soms zo raar uit de hoek komen. Hij is een dichter, zegt de burgemeester. Ja? Maar ik heb er nogal moeite mee, als u begrijpt wat ik bedoel.
Jonge vriend, als u begrijpt wat ik bedoel, dat zijn gevleugelde uitdrukkingen uit verhalen over Olie B. Bommel en Tom Poes van Marten Toner. Maar voordat Toner deze figuren bedacht, schreef hij hele andere zinnen. Zoals deze bijvoorbeeld. Daar, vooroverliggend op de opklaptafel, lag Brown. Een bloedstraal liep vanaf zijn linkerslaap langs zijn gezicht. Hij was dood. Die zin komt uit Tim McNabb zoekt kopij. Een nooit uitgegeven Who Done It, geschreven door Marten Toner in 1937. Morgen verschijnt het boek alsnog, 80 jaar dus nadat Toner het schreef. Het eerste exemplaar wordt morgen overhandigd aan de kleinzoon van Toner, Erwin. Dag meneer Toner, u zit tegenover mij in de studio, hè? Wanneer hoorde u over het bestaan van dit onbekende boek van uw opa?
Voor mij was het ook een verrassing. Ik denk zo'n anderhalf jaar terug. Toen Sepp van der Kade van uitgeverij Personalia mij benaderde. Zo van, ben je bekend met het werk?
En dat was u niet?
Nee.
Nee. Wist u eigenlijk dat uw opa meer had geschreven dan die verhalen die hem zoveel beroemdheid hebben gebracht?
Ja, dat wist ik wel.
Dat had hij ook wel eens verteld aan u?
Nee, want die werden gewoon verborgen. Maar mijn vader die hield het archief, het familiearchief. En er waren aardig wat dozen die niet open gingen. En met mededelingen, dat zijn de oude werken. Die blijven gewoon dicht.
Daar was hij niet trots op?
Nee. Mijn grootmoeder ook. Die had ook kunstwerken waar ze noemde uitprobeersels. En die werden gewoon netjes opgeborgen. Ja. Nooit werd iets weggegooid, maar openbaar maken? Nee, dat was niet het.
Waar gaat dat verhaal over Tim McNabb en zijn zoektocht naar kopij eigenlijk over?
Nou, wilt u dat ik de plot ga...
Dat moeten we voor geen geld doen natuurlijk.
Nee,
ik wilde even dat u...
Ik vond uw inleiding heel erg mooi. Het klonk nogal spannend en een beetje bloederig. En dat we niet gewend zijn van Toner.
Want het is echt een thriller eigenlijk, hè? Een detective.
Ja. Ja.
Is het ook echt een volbloed Toner?
Ja, het is zeker een volbloed Toner.
Want?
Ik denk dat het uit een periode komt. Ik ben er niet zelf bij geweest, maar je ziet alle elementen en ik daag alle lezers uit die het boek in handen nemen om te kijken welke aspecten, om te zeggen van wat is nou een volbloed Toner, maar ze zullen heel hoop elementen wel terugvinden.
Het opvallende, het meest opvallende eigenlijk, is dat het een verhaal zonder plaatjes is. Hè? Was tekenen voor uw opa toen nog geen bepalende bezigheid?
Dat was zijn bron van inkomsten. Dus maar niet voor zichzelf. En hij heeft een soort inhaalslag moeten maken, want zijn broer die was verder met het schrijven en zijn vrouw was verder met het tekenen en bedenken van karakters. En die hadden eerder succes dan hij had. En ja, hij heeft het heel goed afgekeken, goed naar zijn broer geluisterd, want Jan Gerhard, mijn oud-oom, heeft hem wel toch de trucjes geleerd en hij heeft het gewoon later op een vrije manier toegepast.
Van het fijne tekenwerk ook.
Van het fijne tekenwerk combineren met een heel fraai verhaal. Ja.
Want dit boek schreef hij in 1937. 3 jaar later begint hij met Tom Poes en Heer Bommel.
Ja.
Zijn er in dit verhaal van Tim McNab al verwijzingen naar die verhalen over Odie B. Bommel en Tom Poes te zien?
Niet direct naar Bommel en Tom Poes, maar bepaalde uitdrukkingen die zeker Tom Poes als...
Noemt u een voorbeeld?
Ja. Nou, dat is Tom Poes dus uit als onderzoeker en die slim moet zijn en bewegelijk en snel. Dat is voor Tim McNab een echte voor hem ook veel voorkomende uitdrukking.
Dus in die zin is het al een beetje een voorstudie misschien zelfs.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het omdat mijn overgrootvader zeekaptein en je ziet gewoon Cappy of Kappie. En je hoort hem Tim McNab ook Walrus worden genoemd. En kapitein Walrus is een bekende karakter uit het Bommelsaga. Dus er zijn bepaalde heel kleine hints, laat maar zeggen, die dan later terugkomen.
Het boek is destijds nooit uitgegeven. Weet u ook waarom niet?
Ik denk dat mijn grootvader had 2 heel kritische lezers, en dat was zijn broer en zijn vrouw. En als die op een aanmerking hadden, dan was het niet 1, 2, 3 geschikt voor openbaring. En
daar luistert hij naar. Daar heeft hij altijd naar geluisterd.
Ja, zeker.
Ja?
Ja, ja.
Want Thomas Ross is in de inleiding anders behoorlijk enthousiast over het boek.
Ja, ja, terecht toch?
Ja? Ik weet omdat u zei net, zij vonden het niet goed genoeg.
Nee, maar Martin Toon is heel kritisch.
Ja?
Dus ik daag nogmaals de lezers uit om zelf een oordeel te vellen of het nou terecht is dat Martin Toon er zo onzeker was over zijn eerste detective werkzaamheden. Ja. Maar dat is mooi. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties.
Ja. Voegt dit boekje voor u nou ook nog iets toe aan uw beeld van uw opa?
Ja, voor mij is het een openbaring geweest van hoe iemand... want ik moet nu kijken, hij schreef het op een leeftijd. Mijn zoon is bijna 30 en hij was toen nog jonger. En voor mij was het een openbaring om te zien hoe hij als 20er toch wel niet al te zeker was van zijn zaken. Hij is niet altijd een grote artiest geweest. En het maakt hem heel erg menselijk voor mij dat een beginnende artiest ook wel met vallen en opstaan zijn vak moet leren.
U leest aan dit boekje zijn onzekerheid af? Of aan het niet uitgeven ervan?
Aan het niet uitgeven ervan. Maar ook, ik zie dat... tenminste, van de verhalen die ik combineer... van wat ik gezien heb ook als kind zijnde... van hoe hij naar Jan Gerhard luisterde... en naar mijn grootmoeder met name, die was heel subtiel. Die kon heel hard zijn, maar op een heel zachte manier.
Bedoelt u ook dat hij zich de mindere van zijn broer voelde?
Als schrijver op zo'n moment wel, ja.
Ja?
Ja.
Is dat ook zo gebleven?
Ik, als schrijver denk ik het wel, ja. Dat is, daarom heeft hij ook... Ik denk dat hij ook is gaan tekenen... omdat hij voelde dat zijn schrijven niet zo mooi was als die van zijn broer.
Maar goed, die strips die zijn half tekst, half tekeningen. Dus dat is eigenlijk ook schrijven.
Ja, maar je moet ergens iets mee compenseren. En dat is mooi als je dat met beelden kan doen. Hè? Want beelden spreken meer als duizenden woorden.
Hij heeft met die tekeningen gecompenseerd... wat hij onvoldoende in het schrijven terugzag.
Wat hij zelf vond... Dat is, ik denk dat ik moet heel voorzichtig zijn om hem als ik denk voor hij had een heel hoge standaard. Ik denk dat is. Ik denk dat voornamelijk, u vroeg waarom het boek niet werd. Ik denk voornamelijk de reden is dat hij zo kritisch was dat hij dit niet goed genoeg vond.
Kunnen we de komende jaren nog meer verrassingen uit het archief van uw grootvader verwachten?
Nou, wij zijn heel dankbaar. Een verhaal die is eigenlijk per ongeluk, per toeval ontdekt door Klaas Driebergen. En dat het nu wordt uitgegeven door Sepp van der Kade... is dankzij toch een jonge generatie.
Maar u bedoelt, we moeten ook niet te hebberig zijn?
Nee, maar ik Laat maar zeggen, laten we het spannend houden. Misschien zitten er nog meer juwelen ergens verborgen in een schoenendoos.
U bouwt de spanning op, hè?
Ja,
ik sprak met Erwin Toner, kleinzoon van Martin Toner, over Tim McNab zoekt kopij dat morgen verschijnt. Meneer Toner, dank u wel.
Graag gedaan.
En dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur kunt u luisteren naar het hoorspel De 100-jarige man die uit het raam klom. En naar Nooit meer slapen. Morgen is er weer een oog. Dan zit u Max van Wezel. Ik wens u een mooie en rustige nacht.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Ja, wij gaan dit jaar weer cruisen.
Oh, lekker.
Dat wil ik ook altijd nog een keer doen.
Zo'n cruise met alles erop en eraan.
Ja, zeker. Meerdere restaurants, een seaview lounge, shops, animatie voor de kids, alles. En natuurlijk lekker even uitwaaien.
Zo, goed man. En hoe lang ga je?
Oh, niet zo heel lang hoor. 2 uurtjes.
Begin je autovakantie naar Engeland goed. Met de comfortabele DFDS-ferry. Kijk op dfds.nl. DFDS, verleng je vakantie.
Coda Paper Art 2017. Laat je verrassen door kunst van papier. In Coda Museum Apeldoorn. Tot en met 29 oktober te zien.
Met de auto naar Schotland? Vaar comfortabel van IJmuiden naar Newcastle met DFDS.
NPO Radio 1.